Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Veen.
Goedemorgen. Sinterklaas heeft de olijfbomen in Spanje achtergelaten en is onderweg naar Nederland. Waar de Goedheiligman precies aankomt, weten we niet, maar dat hij komt is zeker. Zijn paard staat al te trappelen om straks de daken op te mogen. Dakendiva Esther Wienissen uit Rotterdam heeft haar verlanglijst al klaar. Zij wil daken om zon en regen te vangen of lekkere wortels te kweken voor het paard van Sinterklaas. Een boek voor Sinterklaas is altijd goed. Boekenman Gert-Jan heeft tips. In de nieuwe roman van Tanja Commandeur zit jazz. Jazz op de Kaap in oorlogstijd. Je hoort er meer over vandaag in...
Chris Natuurlijk, met Chris Vemer.
Burn in Love, Elvis Presley was dat.
De natuurtip van Chris natuurlijk.
De Rotterdamse ondernemer Michiel Drijver wil kleinschalige olijfboeren in Spanje helpen met het beschermen van hun eeuwenoude boomgaarden. En iedereen kan meehelpen. Hoe, dat horen we van Michiel zelf. Hij is nu in Andalusië, in een van die boomgaarden. Michiel, goedemorgen. Geen Michiel. Hallo Michiel. Nou, gaan we nog eens keertje op een andere manier proberen. Ik hoor Michiel niet. Ik zie wel dat hij mij ontvangt. Maar ja, toch wel Michiel. Ik hoor wel wat geluiden, Michiel.
Ja,
dag.
Ja, ik hoor jou. Ik hoor je mij nu.
Luid en duidelijk, ja. Hoe is het
nou,
daar?
Nou, gelukkig, gelukkig. Fantastisch. Het is momenteel erg mistig. De zon is net opgekomen. Het gaat vandaag helaas regenen.
Oh, maar dat is bij ons ook zo.
Ja.
Daar voelen wij ons niet zo rond.
Nou ja. Nee, nou ja, ik zal het eigenlijk, durf ik het niet te vertellen, maar de komende 3 dagen wordt het 25 graden.
Ah.
Dus dat is geen straf. Maar het is, ja, ik loop momenteel op de ecologische olijfgaard van Boer Miguel. En ja, ik loop hier nietig te zijn. Het is fantastisch hier.
Ja, en ik hoor vogeltjes fluiten en er lopen ook kippen rond, dacht ik.
Ja, kippen en honden. Ja hoor, alles loopt hier rond.
Ja, maar die kippen die lopen daar niet voor niks.
Die lopen hier niet voor niks. En die pikken onkruid weg. Maar het gaat ook niet echt zozeer om de kippen. Maar,
nee, maar ik bedoel meer dat die kippen die het, worden ingezet om geen gif te gebruiken. Bijvoorbeeld tegen de insecten, toch? Of zo?
Ja, precies. Ja hoor, dat klopt ook. En de bloemetjes die groeien hier gewoon. Dus dat zijn allemaal mooie tekenen dat er geen gif wordt gebruikt.
Ja.
En bovendien zijn ook de wet hier echt heel streng. Als een olijfgaard biologisch gecertificeerd is, dan zijn er controles.
Ja, en hoe ben jij lieflijke wereld van kleine olijfboeren verzeild geraakt?
Ik kreeg een telefoontje van een oude vriend van mij van vroeger. Die belde op en die schemereert hier naartoe. En die vroeg of ze een keertje een flesje olijfolie mocht sturen. En toen zei ik van ja, graag. En eigenlijk toen ik die olijfolie proefde en het verhaal erachter hoorde van hem over de boeren die het niet altijd even makkelijk hebben, ja, ik was echt meteen verkocht.
Want hoe komt het dus dat die olijfboeren het niet zo goed hebben?
Nou, de supermarkten die geven heel weinig geld. Die manipuleren soms ook wel eens. En er zijn ook wetten. Wacht even hoor, ik word nu aangevallen. Vijf kwispelende honden die aan me staan te trekken hier. Nee, maar de wetten van de Spaanse overheid en van Brussel, die zijn soms niet super. En wij willen er gewoon voor zorgen dat een boer een eerlijke prijs krijgt voor een fenomenale olijfolie. En daarom zijn we dat adoptieprogramma begonnen.
Ja, dat adoptieprogramma, dat is dus je kunt zelf een olijfboom adopteren. Hoe werkt dat precies? Hoe doe je dat?
We hebben dat adoptieprogramma bedacht. Wat ik net al zei, om de olijfboom te... Of de olijfboom, sorry.
Ja, je raakt een beetje in de war door al die honden om je heen, hè?
Maar, ja, die staan echt, tegen me te springen. Ik zal proberen weg te lopen.
Olijfgaard in, zou ik zeggen. Laat de honden achter je.
Ja.
En vertel dan nog een keertje hoe je een olijfboom adopteert.
Ja. Precies, je kan voor een bedrag van 109 euro per jaar kan je een olijfboom adopteren. Dan krijg je digitaal een certificaat van jouw eigen boom. Je kan de boom ook bezoeken. Je wordt dan ontvangen door of boer Miguel of boer Juan.
Dus ik denk dat je toch weer een beetje terug naar de honden moet.
Ja, precies.
Maar
sorry,
help je daarmee echt de boer? Heeft de boer daar wat aan als jij een olijfboom adopteert? En je viel een beetje weg. Het klonk alsof 9 euro, maar het is 109 euro. En dan...
Nee, het is 109 euro.
Ja, je moet toch nog een beetje weer verder lopen naar de richting waar je net was, hoor. Naar de honden, helaas.
Ja, sorry.
Ja, hier ben je weer goed te horen.
Oké. Nee, voor die 109 euro... Daar krijgt de boer een klein bedrag van. We kopen die olie bij hem in. Je krijgt een digitaal certificaat. Je kan ook naar je boom toe. Je wordt 2 of 3 of 4 keer per jaar krijg je een nieuwsbrief. Wat er allemaal gebeurt qua klimaat, qua de boer, qua oogsten, dat soort dingen.
Je valt weer een beetje weg. Ga maar op die plek waar je net stond, Michiel. Maar je krijgt in ieder geval dan ook olijfolie thuis, hè? Bij je thuis.
Je krijgt 8 halve liter blikken olijfolie. Ecologisch gecertificeerde olie. Dat krijg je thuis 1 keer per jaar. En zo'n adoptie geldt voor een jaar. Je zit nergens aan vast. Je kan stoppen wanneer je wil.
Ja, maar ik vroeg eigenlijk van, heeft de boer daar echt wat aan? En wordt hij niet geholpen bijvoorbeeld door Europese subsidies die toch alle boeren in Europa bijna krijgen?
Nee.
Nou, Michiel, nog 1 keer terug naar de plek, hoor. Waar je net stond.
Hoor je me weer niet?
Ja, nu wel weer.
Sorry, ja. Ik. Nee hoor, wij steunen die boer op 2 manieren. We kopen de olie bij hem in. En hij krijgt los daarvan een extra bedrag van het adoptiebedrag. En met dat extra...
Nou, je valt weer weg, Michiel.
Adoptie, kan hij... Ja...
Het is jammer. We gaan het gewoon nog een keertje ooit een keertje overdoen. Misschien volgend jaar, in het voorjaar. En dan gewoon als jij weer eens in Nederland bent. Jij geniet gewoon daar in de boomgaard. En je kunt dus een olijfboom adopteren. En als je wil weten hoe dat moet, kijk even op de site van Chris Natuurlijk. En daar staat een linkje met meer informatie. Michiel, een goede tijd nog daar
ja,
in Spanje.
Sorry, ik zit in the middle of nowhere. Heel veel succes met je programma en ik hoop je weer te spreken.
Dankjewel. Hoi hoi. Dag Michiel.
Oké, joe. Doei. Have it all, rip the memories of the war. All the special things I bought, they mean nothing to me anymore. But to you, they were everything we were. They meant more than every word. Now I know just what you love me for. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heart break. Never gonna move it dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Feeling lost, always me that pays the cost. I should never trust so easily. You lied to me, lied to me. Then left with my heart round your chest. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heart break. Never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material love will fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always knew. My diamonds leave with you. Never gonna move in dark ways, baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material love won't fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always do. My diamonds leave with you.
Sam Smith, Diamonds.
Chris Natuurlijk. Lekker groen.
Als Sinterklaas vanavond voor het eerst weer de daken opgaat, treft hij in Rotterdam nog te veel lege, platte daken. Dat moet anders, vindt de Rotterdamse dakendiva Esther Wienissen. Chris Natuurlijk is het dak opgeklommen in het centrum van Rotterdam om daar van Esther te horen of zij al een verlanglijstje heeft voor Sinterklaas.
Ja, zeker hebben wij een verlanglijstje voor Sinterklaas. Ik ben een van de bewoners hier van de plek waar we hier nu staan. Dit is het garagedak van parkeergarage Kiphof. Hier omheen zijn allemaal woningen, soms 6, soms 8 verdiepingen. En die kijken uit op dit middendak en dit is een tennisbaan. Nou, zoals je hier wel ziet, het ligt in ieder geval verlaten. Het is een dak van de gemeente, vastgoed. En die hebben we vorig jaar benaderd van kan er niet meer met dit dak. En die zijn zei, ja, eigenlijk wel, want het dak moet vernieuwd worden. Dus we gaan kijken wat we er meer mee kunnen doen. Dus we zijn nu de verlangens, het verlanglijstje van de omwonenden aan het inventariseren. Van, zouden jullie hier een park willen of willen jullie toch sport houden en wat voor sport dan? Ik werk hierin samen met Rooftop Revolution met steun van de gemeente Rotterdam. Rotterdam heeft de meeste platte daken van Nederland, 18,5 miljoen vierkante meter plat dak, 10 maal de Kralingse Plas. Ja, maar dan moeten we even factchecken. Dus ontzettend veel platte daken, vooral ook in de binnenstad. En de gemeente wil die heel graag ontwikkelen, want er komt bevolkingsgroei op ons af. Dus er moeten woningen komen. We hebben te maken met klimaatverandering. Het is te nat of te droog of te warm. We hebben te maken met energietransitie. Er moet duurzame energie worden opgewekt. We hebben te maken met verlies aan biodiversiteit. Nou, heel veel kan opgelost worden op de daken. Maar de daken zijn niet van de gemeente, die zijn van particulieren, van VVE's, van corporaties, van bedrijven. Dus als de gemeente wil dat die daken ontwikkeld worden, dan moeten ze de eigenaren mee hebben. En om nu die eigenaren eerst bewust te maken van er kan van alles met je dak, want heel veel mensen weten dat nog niet. En te inspireren, kijk, dit kan er allemaal met je dak, veel meer dan er klakkeloos zonnepanelen opleggen. Zijn wij de wijken ingetrokken en ik heb inderdaad de samenwerking gezocht met Rooftop Revolution. Die hebben weliswaar kantoor in Amsterdam, maar ze zitten door heel Nederland. Om overal die revolutie teweeg te brengen. En wij werken samen omdat ik goed ben in het bewust maken en inspireren. En zij zijn veel beter in het inventariseren, dakadviezen maken, constructieberekeningen organiseren, dat soort dingen. Dus dat doen we samen.
Er past natuurlijk niet ineens een groot park op je kleine dakje.
Nee, precies. Nou is dit een heel groot dak. Het voordeel sowieso van Rotterdam is we hebben heel veel beton. Betonnen daken kunnen best wel aardig wat dragen. Maar we willen verder gaan dan alleen maar een sedumlaagje op het dak. Dus dat zijn van die mosplantjes. Dus, maar dan moeten mensen eerst weten dat het kan. Dan moeten ze weten wat kan er dan op mijn dak. En met name, en hoe ga ik dat dan realiseren en wat voor subsidies zijn ervoor. En dat doen we in deze pilotwijkaanpak daken. In 4 wijken, we staan nu in het Hoogkwartier. Dat is de wijk tussen de Mariniersweg en het Oostplein Goudse Singel. Dit is een wijk die is gekozen omdat het een heel bijzondere wederopbouwwijk is. Maar die ook aan het verouderen is. En als hier niks gebeurt, als de huizen niet groter worden gemaakt, als ze niet worden verduurzaamd, is dit wellicht zo'n wijk die op de schop moet strakjes om hier nieuwe huizen neer te zetten. En dat willen we absoluut niet in onze wijk. Dus in deze wijk, die is gekozen om te kijken, kunnen we een opbouwen maken op de daken en daktuinen eromheen. En we hebben nog 3 andere wijken, samen gekozen met de gemeente vanwege wateroverlast of hittestress, of een combinatie van de twee. Dat is Middelland, Bloemhof, op Zuid. En we zitten in het Nieuwe Westen.
Dus dat zijn een paar proefprojecten, maar uiteindelijk is het de bedoeling om het echt overal in de stad groen of, nou ja, iets anders te maken.
Dus inderdaad om te leren van, hoe krijgen we nou mensen in beweging? In deze wijk bijvoorbeeld hebben we heel veel VVE's en er zitten best wel mensen in die wel willen. Maar het dak is of niet van hun. Ze hebben een VVE-beheerder bijvoorbeeld. Nou, dan moet je eerst de VVE-beheerder moet je warm krijgen. En die heeft dan vaak nog weer te maken met een dakeigenaar. En die moeten overtuigd worden, zeker in deze tijd, van waarom is het nou interessant om zo'n dak groen te maken? Waarom zou ik daar nu in willen investeren? Dus daar willen we van leren. Wat zijn nou argumenten waardoor mensen omgaan? Hetzelfde geldt voor particulieren. Hoe maken we ze ervan bewust dat op het moment dat je je dakbedekking toch moet vervangen, dat het echt loont om te investeren in net even iets meer doen met je dak. Omdat je extra ruimte krijgt. Je dakbedekking gaat 2 keer zo lang mee. Je kunt buiten zitten. Je kunt misschien wel over de schutting met je buurman praten of je kind er laten spelen. Dat is gewoon heel veel waarde aan zit aan dat dak.
Hebben jullie al veel mensen weten te overtuigen?
Ja, het loopt steeds beter. We hebben een mooie website gemaakt. Daar hebben we per wijk een wijkaanjager benoemd. En dat zijn bewoners uit de wijk die hart hebben voor groene daken. En daar kun je je aanmelden. En als mensen zich aanmelden, dan gaan we daar kijken. Van wat zou er allemaal kunnen? Wat is het mogelijk? Liefst een combinatie maken met bijvoorbeeld buren. Dat we niet 1 dakje doen, maar een hele straat bijvoorbeeld. En dan gaan we ze helpen om dat te realiseren.
Ja, dit is dus een wijk midden in de stad. En je hoort ook de auto's langs razen. Misschien doet het ook nog wel wat voor de luchtverbetering om iets aan je dak te doen?
Zeker, voor de luchtverbetering en voor het geluid. En dat is op dit dak heel erg interessant. Want je hoort van mensen dat het hier heel erg ketst. En als je dus hier groen zou planten, dan 1 is dat goed voor de fijnstofafvang vanaf de weg. Maar 2 is het ook heel erg goed voor het uitzicht en voor geluiddemping. Er is wel een wens van de gemeente om dit een sportdak te houden, maar waarschijnlijk toch niet met een sportschool. Vind ik zelf wel heel jammer, want Het is zo'n kans om een vaste plek te maken op zo'n dak. Want als hier een parkje komt, dan zijn mensen ook wel bang. Van, ja, komen hier dan hangjongeren, komen hier dan junks naartoe. En als je dan zo'n klein sportschooltje hier zou hebben, die, waar van die grote kerels rondlopen die dat kunnen bewaken. Ja, dan heb je gewoon een enorme winst. En ja, zeker in tijden waarin strakjes meer dan de helft van de mensen alleen woont in de stad. Hè, dat is de voorspelling. Ligt eenzaamheid nog meer op de loer dan nu. En dan kan zo'n dak een heel leuk ontmoetingsplek zijn. En dan heb je nog wel je eigen plekje, maar dan kan je misschien wel met je buren kletsen inderdaad. Of je kunt daken verbinden met elkaar, waardoor kinderen daar kunnen spelen. En een oude dame die alleen woont daar ook naartoe kan en dan mensen ontmoet. Dat is wel waar ik heel erg in geloof.
We hebben nog een ander voorbeeld van een dak. Daar gaan we nu even naartoe.
Ja, dat gaan we doen.
Elk dak een oase. Dat is de droom van Esther Wienissen uit Rotterdam. Met de organisatie Rooftop Revolution werkt ze nu aan een Rooftop Revolution in Rotterdam. Het is een proefproject in 4 Rotterdamse wijken om met bewoners de daken om te toveren tot een dak waar iets mee kan. Wij gaan nu voor de deur staan van...
Ja, van San, eigenlijk van Iris de Jong. Ik ben de vader en ik doe alleen even de deur open.
Esther, wat jij doet, jij vraagt eigenlijk aan iedereen, aan alle bewoners, hoe is het nu?
Ja, hoe is het nu? En hoe zou je willen dat het eruit zou zien?
Dus dat vraag ik even aan Sander, die dan even het woord doet voor zijn dochter Iris.
Gewoon, zoals die hier beneden ook ziet, zwart lelijk asfaltpapier en geen toegang tot het dak.
En hoe zou je willen dat het eruit zou zien?
We hebben zelfs een mooi flyertje gemaakt. Ruim bewonen, maar niet verhuizen.
Maar laat eens kijken, want ik zie een plaatje en dan zie ik dan ook echt een huisje bovenop staan.
Ja. Het is echt een extra kamer. En je kunt een stukje dakterras, je hebt buitenruimte waar je heerlijk kunt zitten in het zonnetje. En een stukje vergroening, en, waardoor je nou ja, wateropvang realiseert. En als je dan ook nog zonnepanelen monteert, dan heb je het plaatje compleet. En dan wek je ook nog een stukje van je eigen energie op.
Waar kom jij dan bij kijken, Esther, in dit geval?
Nou, ik wist dat Sander hiermee bezig was en dat het prijstechnisch eigenlijk niet echt lukte. En wat we doen vanuit die pilot wijkaanpak is juist kijken, kunnen we de buren ook mee laten doen?
En dan kijken we naar beneden, want hier beneden is echt ook een heel lelijk bitumen dak, denk ik, met airco's erop. Nou, het ziet er echt zo ongezellig uit om hier naar beneden te kijken.
Ja, precies. Dit is heel erg voor deze wijk, Hoogkwartier. Dat noemen ze expeditiestraten. En dat zijn allemaal inderdaad van die bitumen garagedaken waar heel veel mensen op uitkijken. Ik vertelde net al, uitkijken op groen is goed voor je gezondheid. Dus dit zou voor iedereen heel fijn zijn als dit groener werd. Maar het is ook heel belangrijk, omdat in die hitte geeft dit dak nog veel meer warmte af. Dus mensen merken echt dat het heel warm wordt hier in deze flat. Dus dat is ook een reden om te doen. Maar goed, dat is vanuit de bewoners. Die hebben dat belang, maar de eigenaar van het dak die denkt, ja, het zal mijn tijd wel duren. Dus daar gaan we nu ook mee in gesprek om die te laten zien wat de voordelen zijn.
Nou, voor Sinterklaas is het best saai om nu op de daken te lopen in Rotterdam, maar wat gaat hij volgend jaar zien als jouw verlanglijstje is uitgekomen?
Ik zeg altijd, Sinterklaas is trendsetter als het gaat om het benutten van daken. Dat doet hij echt al zo lang en laten we er alsjeblieft een voorbeeld aan nemen. Volgend jaar hoop ik dat we al een paar daken inderdaad groen hebben kunnen maken, maar over 5 jaar hoop ik echt dat hij van groen dak naar groen dak kan springen op zijn paard.
Misschien een groentetuintje waar het paard ook nog een worteltje kan eten?
Ja, ontzettend goed idee. Gaan we doen.
Meer weten over de Rooftop Revolution in Rotterdam op de site van chrisnatuurlijk.nl vind je een linkje.
Chris Natuurlijk. De weekendbijlage.
Wat staat er in de weekendkranten over groen en natuur? Je hoort het in het overzicht dat ik vandaag samenlees met Walter Monster. Walter, goedemorgen. Jij gaat beginnen.
Ja, ik begin met een verhaal over de oostenwind. Oostenwind in november. Dat schijnt spannend te zijn voor vogelaars, dat schrijft de Volkskrant. Want met een beetje geluk worden dan kraanvogels onze kant op geblazen. Met het nodige trompettengeschal maken die hun komst al van verre bekend. Afgelopen week was het al raak en trokken honderden exemplaren over het zuiden van ons land.
De drukte in natuurgebieden vraagt om actie. Dat schrijft Mark van den Tweel, directeur Natuurmonumenten, vandaag in een open brief in Trouw. Door corona is 2020 natuurlijk uitzonderlijk, maar de behoefte aan recreatie in de natuur wordt hoe dan ook groter. Een idee om dit op te lossen is bijvoorbeeld om meer particuliere boerenpaden open te stellen.
Dan een mooi verhaal over kippen. Kippen op een bedrijventerrein aan het Boterdiep in Rotterdam. Die zijn gered, schrijft het AD. De kippen zijn vermoedelijk jaren geleden rond het stadion van Feyenoord achtergelaten door Franse voetbalsupporters.
Ja, misschien zijn het wel hanen dan.
Ja, daar
denk
zal ik ook gelijk
ja.
aan denken. Er zal ongetwijfeld een haan bij gezeten hebben. Maar dat je dat meeneemt naar een voetbalwedstrijd, vind ik natuurlijk wel opvallend. Hebben er jaren rondgelopen. Nou, die moesten dan weg. Die zouden naar een dierenhandel gaan. Maar dierenrechtenorganisaties die dachten dat ze zouden worden geslacht. Dus dat ging niet door. En nu gaan ze naar het ganzenparadijs Akka in Drenthe.
Ja, dat zijn geloof ik monniken of zo. Of boeddhistische monniken.
Die gaan er
wel
voor zorgen dan.
Ja, zeker. Oesters en mosselbanken waren ooit de koraalriffen van de Noordzee. Onderzoekers proberen ze nu terug te krijgen om de Noordzee te zuiveren. Je leest erover in Trouw.
En dan nog een oud mysterie. Waarom heeft een zebra strepen? Het zou een middel zijn om de steekvlieg in verwarring te brengen. Maar een andere wetenschapper die denkt dat de strepen zorgen voor verkoeling voor het beest. Schrijft de Volkskrant en die schrijft dan ook bij, het zou ook allebei waar kunnen zijn. Dat is dan weer het mooie van wetenschap.
Ja, Walter Montse was dat met het groene nieuws en het zwart-witte nieuws uit de weekendkranten. Gaan we door met het weerbericht en dat komt van Ed Aldus. Ed, goedemorgen.
Ja, dag Chris, goedemorgen.
Nou, volgens mij heeft jouw banjer geen zwart-witte strepen en toch is het behoorlijk warm in deze tijd van het jaar, hè?
Ja, het is belachelijk, Chris. Sinterklaas die neemt heel wat warmte mee uit Spanje deze dagen. En dat betekent dat er dit weekend echt wel ergens in het land een temperatuurrecord wordt verbroken. Op dit moment is het alweer 11 graden in de regio en er valt nog wat regen zo verspreid, wat lichte regen en motregen. Het is vanochtend ook grijs. Nou, die lichte regen en motregen trekt naar het noorden weg in de loop van de ochtend. En vanmiddag dan overal droog weer in onze regio. En vanuit het zuiden kan zelfs soms de zon even tevoorschijn komen. Ja, dan oogt het toch een beetje lenteachtig bij temperaturen van 14, misschien lokaal wel 15 graden. De zuidenwind trekt aan tot matig, aan zee tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Nou, vanavond en vannacht passeert ook nog een hele zwakke storing. Nagenoeg droog de zou een klein beetje regen kunnen vallen, maar niet veel. Ja, en wat te denken van de temperatuur, Chris? Die komt niet lager uit dan 12 of 13 graden. Dus echt uitzonderlijk zacht. En morgen overdag, ja, een bewolkte dag. Misschien bij aanvang nog even een opklaring, dat kan. Maar morgenmiddag is het echt wel een middag om het vertier binnenshuis te zoeken.
Ja, dan gaat moeten we spelletjes gaan doen of zo, of gaan puzzelen. Want we kunnen ergens naartoe dan verder, hè? Want het museum is dicht en de bioscoop.
Ja, of misschien beginnen met het maken van een surprise bijvoorbeeld.
Oh ja,
want,
goed idee.
Ja, het gaat flink regenen. Nog gekker, het gaat wel, denk ik, plensen op een aantal plekken. Met meer dan 10 liter water op een vierkante meter. Het wordt heel zacht, 15, 16 graden. En het gaat hard waaien, want boven land wordt de wind vrij krachtig. Windkracht 5, aan zee krachtig of hard. Windkracht 6 of 7. En aan zee bestaat er in de middag kans op windstoten. Morgenavond, heel laat, of anders bij aanvang van de nacht naar maandag, zou het even aan zee erg onstuimig kunnen worden met tijdelijk storm en kans op hele zware windstoten.
Het is toch wel 100... echt Sinterklaas dan, hè?
Zeker, ja. En mogelijk wel hele zware windstoten erbij ook. En dan ja, begin volgende week licht wisselvallig weer. Soms een beetje regen. Blijft nog even zacht met 13, 14 graden. Wellicht de meeste zon op woensdag. Maar vanaf donderdag gaat het roer om en gaan de temperaturen flink naar beneden.
Nou Ed, wat voor weer je ook voorspelt, wij zijn weg van jou. Allemaal. Bij Rijnmond en alle luisteraars. Fijn weekend, Ed.
Dank je.
Hoi.
Zeg maar als je gaat, vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van jou. Ze nemen mij nooit weg van jou. Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf. Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gebeld. Nu lig ik hier bij jou. En zeg, wat is er nou? Het is 2 uur 's nachts en ik zie je valt langzaam in slaap. Als jij een ander was, was het denk ik al lang klaar. Maar dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat, vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van jou. Ze neemt mij naar het opfokt, dan geeft het niet. Als ik domme dingen zeg, ik meen het niet. Ik ben weg van jou. Ik zie geen benen op die weg van jou. Het is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn, maar ik beloof je dat ik luister. Je moet weten dat we blijven echt wel staan. Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij. Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd. En dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt me als je gaat vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van jou. Ze nemen mij nooit weg van jou. Hij zegt me als je het opfokt dan geeft het niet. Als ik domme dingen zeg ik meen het niet. Ik ben weg van jou. Ik zie geen benen op die weg van jou.
Suzanne en Freek, weg van jou. Geschiedenis en Rotterdam zijn een bron van inspiratie voor de schrijfster Tanja Commandeur. Het begon met een historische roman over haar Rotterdamse bedovergrootvader die naar Amerika trok. En daarna volgde opnieuw een historische roman, dit keer over Abraham Tuschinski, die vanuit Rotterdam zijn bioscoopimperium opbouwde. Rosa's Oorlog is het nieuwe boek van Tanja Commandeur. Dit keer lopen waar gebeurde feiten en fictie door elkaar. Maar ook deze roman speelt zich weer af in Rotterdam. Chris natuurlijk ontmoet de schrijfster in Verhalenhuis Belvedere in Katendrecht. Een historische plek.
Het was een heel bijzondere plek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want hier, dit was het enige café waar week in week uit nog jazz werd gespeeld. Terwijl dat al een hele tijd verboden was door de Duitsers. En dat kon ook omdat op Katendrecht er een verbod was voor Duitse soldaten om te komen. En dat kwam door een eigen legerleiding die bang was dat ze daar, dat ze op Katendrecht allerlei enge geslachtsziekten zouden oplopen.
Katendrecht was echt een vrijstaat.
Het was echt een vrijstaat. Er stonden aan het begin van Katendrecht bij de toegangsweg en ook bij de opstapplaats voor de veerboot, de heen en weer, stonden borden, verboden vuurweermacht. Dus dat was echt heel reëel. Zij mochten daar niet komen. Het was ook weer niet zo dat de Duitsers er nooit kwamen. Ze kwamen wel eens patrouilleren, een enkele keer. En daar hadden ze op een gegeven moment ook een waarschuwingssysteem voor ontwikkeld. Er stond aan het begin bij de toegangsweg een mannetje met een fiets. Die lette altijd heel goed op of hij geen Duitse patrouillewagen zag of Duitse helmen. En zo ja, dan, als hij dat wel zag, dan sprong hij snel op de fiets en ging hij langs de cafés waar jazz eventueel werd gespeeld. En dan stopten ze daar zo snel mogelijk met de jazz en hieven ze een of andere slager aan of zo.
Werd overal hier op Katendrecht dan jazz gespeeld? Waren er heel veel jazzclubs?
Er waren wel een paar andere cafés, maar ik heb me natuurlijk vooral verdiept in Belvedere. En hier werd zeker verboden jazz gespeeld. Van Glenn Miller bijvoorbeeld. Daar liep heel Rotterdam voor uit. Dat was, waar kon het anders? Voor de rest, het hele centrum lag natuurlijk plat. En daardoor was een groot deel van het uitgaansleven naar Katendrecht verplaatst.
Jij zegt, eigenlijk speelt de Kaap een hoofdrol in dit boek. Het was ook echt een enorme multiculturele wijk toen al.
Je had hier Chinezen zitten. Die waren hier rond 1900 gekomen als stakingbrekers. Je had hier een hele Griekse gemeenschap. Je had Joodse onderduikers. En je had natuurlijk ook Surinaamse muzikanten. Dus het was toen al een enorme mengeling van culturen.
In Rosa's Oorlog voer je ook allemaal mensen op die echt in de jazz hebben gewerkt hier in de Tweede Wereldoorlog.
Ja, dat klopt. Het zijn bijvoorbeeld Teddy Cotton en Kid Dynamite. En Boy Edgar, dat waren allemaal muzikanten van die tijd. En die hebben hier echt gespeeld allemaal.
Misschien moeten we eventjes onder de klanken van de jazz naar boven gaan. En dan even het verhaal verder horen. Want hier niet alleen beneden, maar ook boven speelt een deel van je boek af. Ja. Zullen we dat doen?
Ja, laten we dat doen.
We zijn in Verhalenhuis Belvedere en we praten over de nieuwe roman van Tanja Commandeur, Rosa's Oorlog. En in Rosa's Oorlog komen heel wat verhaallijnen bij elkaar.
Ja, dus ik kwam eigenlijk toen ik begon te lezen over Katendrecht zoveel bijzondere verhalen tegen. Over Wally Elebaas bijvoorbeeld, die hier woonde met Esther Hartog, die hier toch min of meer ondergedoken zat. Over Dolf Henkes, de kunstenaar die een meisje wist te redden uit Lotus 24. Nou ja, sowieso natuurlijk het bijzondere verhaal van dit jazzcafé. Ja, en al die bijzondere verhalen, die hadden eigenlijk een verbindend iets nodig. Dus ik ben op zoek gegaan en ben toen uiteindelijk gekomen met een aantal personages. En daar, dat verhaal is gewoon helemaal verzonnen. Alleen de setting, dat is dus dat Katendrecht en die verschillende verhalen die aan elkaar bij elkaar komen op deze manier.
Wie is dan Rosa in Rosa's Oorlog?
Rosa is een Surinaamse jonge vrouw die hier op Katendrecht aankomt samen met haar broertje Lucky.
En jouw hoofdpersoon die werkt hier in dit café in die tijd?
Ja, Rosa werkt in dit café. Die krijgt hier door meneer Troost een baantje aangeboden als cafébediende en als schoonmaakster. Op deze derde verdieping laat ik Rosa en Lucky naast Wally Elebaas en Esther Hartog wonen. Dat was een kunstenaarspaar. Esther Hartog zat hier op een gegeven moment ook echt wel ondergedoken. Zij was Joods. En zij krijgen hier een kleine kamer waarin ze alles moeten doen.
En dat is nu wat nu de keuken is hier?
Ja, eigenlijk deze keuken heb ik omgevormd tot een piepklein onderkomen voor Rosa en Lucky. Er was op een dag, Rosa die werkt hier al een tijdje, wordt er een man binnengedragen. En die man is bewusteloos. Er is van alles mee aan de hand, met zijn hoofd, met zijn been. En hij kan niet worden opgenomen in een ziekenhuis, want er zijn veel te weinig ziekenhuisbedden op dat moment tijdens de oorlog. En dus wordt Rosa opgedragen om voor de man te gaan zorgen voorlopig. Dus die wordt aan de overkant neergelegd, ook in een imaginaire kamer. En daar moet zij voor hem gaan zorgen.
We zijn in Verhalenhuis Belvedere en we praten over de nieuwe roman van Tanja Commandeur, Rosa's Oorlog. Linda Malherp van het Verhalenhuis, wat vind jij ervan dat deze plek een hoofdrol speelt in het nieuwe boek van Tanja?
Ja, dat vind ik natuurlijk superleuk. En ik denk ook heel terecht, omdat al die verhalen, die als je die aan elkaar verbindt, dan, volgens mij heb je dan gelijk al een heel dik boek. En Tanja doet het natuurlijk fantastisch. En voor ons was het echt, ik vond het dus echt nog wel heel eng eigenlijk een beetje, omdat je, ze hebben natuurlijk ook hoofdpersonen nog verzonnen erbij, maar anderen die herken ik zo goed. Dus als ineens dan die karakters ineens ingekleurd worden, dan moet je weer een beetje afstand nemen. Maar wat nu zo grappig is, nadat ik het gelezen had, is dat ik ineens denk dat die drie hoofdpersonen ook ineens echt zijn. Dus als ik nu boven kom, dan denk ik, oh, hier was het. In dat kamertje, daar lag die. Dus dat is wel grappig, dat ze ineens ook echt zijn geworden voor mij.
Ja, en welke personen kende je dan echt? Heb je echt gekend?
Nou ja, Wally en Esther, Dolph komt erin voor. Alle muzikanten die hier gespeeld hebben. Dus ik vond het heel leuk om daar ook nog meer van te leren. Maar Peter Troost was hier de zoon van de eigenaar en piccolo en manager van Teddy Cotton. Nou, die leeft nu nog, die is 96. Nou ja, die speelt natuurlijk ook wel een rol in het boek.
En die heb jij zelf nog gesproken ook, Tanja?
Die heb ik nog geïnterviewd voor het boek. En ik vond het heel erg leuk dat dit uit zou komen. Ik heb hem onlangs nog even gesproken. En het is toch bijzonder dat hij er nog steeds is.
Het is wel jammer om in coronatijd schrijver te zijn als je boek uitkomt, hè? Want dan is er minder feest. En terwijl het toch een feestje zou moeten zijn.
Zeker. Normaal gesproken zouden we hier een mooi feest van hebben gemaakt. En we hadden het helemaal uitgedacht en zouden we Surinaams eten bij komen. Het zou hartstikke gezellig worden.
Maak ons eens lekker, Linda. Wat hadden de mensen dan gegeten?
Oh, details weet ik niet hoor. Maar we hebben natuurlijk een heerlijke Surinaamse kok. Hij is ook nog half Chinees. Dat hoort ook nog bij Katendrecht en bij dit huis. En die zou een maaltijd maken die avond. En een beetje een tour door hier rond dit huis, door de wijk. Dus dat willen we er allemaal bij doen. Maar ja, het moet even, het kan gewoon even niet. En wij zijn natuurlijk heel erg van het ontmoeten. En dat moeten we altijd vind ik met gastvrijheid en eten en drinken. Dus daarom heb ik tegen Tanja gezegd, nou, we moeten dit dan toch maar even uitstellen.
Dus ze houdt het nog te goed?
Zeker.
Rosa's Oorlog van Tanja Commandeur is uitgegeven bij Ambo Antos. Kost in de winkel €21,99. En er is één luisteraar die het boek kan winnen.
010-436-4436. En je maakt kans en straks nog meer boekennieuws van Gert-Jan van Rietschoten. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down. Do you love me?
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
En vandaag komt Sinterklaas weer aan in Nederland. Hij treft ons land een beetje anders aan dan toen hij vorig jaar vertrok. Maar één ding blijft hetzelfde. Nog steeds is het heerlijk om een boek te krijgen van Sinterklaas. Gert-Jan van Rietschoten van boekhandel van Rietschoten in Rotterdam-IJsselmonde. Die heeft de tips ervoor, denk ik. Gert-Jan, goedemorgen.
Ja, zeker, heel goedemorgen.
Verschijnen er veel boeken vlak voor de feestdagen?
Ja, leuk is dat, joh. Iedere keer als er weer een lading binnenkomt aan boeken, dan zitten er nieuwe titels tussen. In alle smaken en alle toonaarden. Dus je kan op dit moment naar de winkel komen voor de nieuwe Marika Lucas Reineveld. Wel bekend natuurlijk van de eerste Nederlandse winnaar is geworden, International Booker Prize van dit jaar. Dus dan kom je voor een stuk stevige literatuur natuurlijk. Aan de andere kant kan je ook voor de nieuwste memoires van Hendrik Groen komen. Opgewekt naar de eindstreep. Om er even twee uitersten te noemen.
Ja, zeker.
Veel nieuws,
ja.
Inderdaad. Yeah.
Ja, en dan is er ook weer een nieuwe slogan van de CPNB. Hè, de bevorderaar van het Nederlandse boek. En dat heeft te maken met je geeft meer met een boek, volgens mij.
Ja, klopt. Ja, inderdaad. Het is een gekke Sint, maar zoals je al zei, er moeten wel veel boeken worden weggegeven om veel mensen gelukkig mee te maken. Daar worden door bekende Nederlanders mooie boekentips aan de hand gedaan. Dezelfde tips viel mij weer op als een paar die wij ook in onze afgelopen uitzendingen met elkaar bespraken. Heel erg leuk. Dus Robert en Brink, die met het boek komt van Mark de Hond bijvoorbeeld. En David Attenborough, waar we het vorige keer over hadden, ook zo'n actueel boek. Mooie tips die gedaan worden. Dus ik hoop dat er veel mensen naar luisteren en die tips opvolgen, zeker.
Ja, en nou is het morgen de laatste dag van de kookboekenweek. Wordt er nu meer gekookt dan anders, in de coronatijden?
Ja, dat is wel de vraag inderdaad. Ik zou het zomaar kunnen voorstellen. De mensen hebben inderdaad meer tijd. En als ik kijk naar de aantal kookboeken die er gekocht worden, dan heb ik toch ook wel dat idee. Mensen die koken meer zelf. Ze kunnen ook niet buitenshuis gaan eten natuurlijk. En willen daardoor met inspiratie niet elke dag hetzelfde eten. Er zijn heel wat mooie kookboeken die daarbij kunnen helpen. De winnaar van de Gouden Kookboek, zeg maar, van de afgelopen week. Dat is Homemade Basics van Yvette van Boven. Ja, en Homemade en Basics, dat is een combinatie waar je, denk ik, veel mensen in coronatijd mee blij kan maken, inderdaad.
Ja, en is er ook ieder jaar een beroemde, het is niet ieder jaar, maar het is een beroemde serie kookboeken. Eetbijbels zijn dat, hè? Die, ja. Die hebben bijvoorbeeld de Bijbel van de Italiaanse keuken en de Bijbel van de Franse keuken. Maar nu is er een nieuwe bijgekomen, de Bijbel van de Nederlandse keuken. En toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, zou onze keuken wel culinair genoeg zijn?
Ja, maar natuurlijk is hij dat. Als je het vraagt aan Janneke Vreugdeheel, wel in ieder geval. En die kan het weten volgens mij. Maar ze heeft er inderdaad een dikke pil over geschreven. Eentje die volgens mij in het rijtje al een stukje eerder had moeten verschijnen. Want het is natuurlijk een prachtige lijst met allemaal bestemmingen die je net eventjes noemt. En ook verschillende soorten bijbollen uitgaven, zeg maar. Inderdaad, van die kookboeken zijn er al. De ovenbijbel en de bakbijbel. Deze hoorden er gewoon nog tussen. De Bijbel van de Nederlandse keuken. Met een mooie kool op de voorkant daar afgebeeld. En als ondertitel van Zeeuwse bolus tot polderkreeftjessoep. Om ook maar weer een paar uitersten aan te geven.
Ja, ook alweer een beetje hippere gerechten soms.
Ja,
en ze heeft ook ouderwetse gerechten wat hipper gemaakt. Bijvoorbeeld, we kennen allemaal de Vlaflip. Heeft ze ook iets meegedaan, geloof ik. En jij had ook nog de humus, niet van kikkererwten, maar...
Ja, die moet je tegenwoordig maken naar van bruine bonen. En dan heb je gewoon een hele Nederlandse humus in feite.
Ja,
en humus,
heb je het al geprobeerd?
Ja, je zegt het dan. Nou, ik niet. Nee, ja, nou, sorry. Humus is niet aan mij besteed. Nee.
Klinkt ook echt niet lekker met bruine bonen. Maar goed, dat moeten we gewoon proberen. Nee. De Bijbel van de Nederlandse keuken van Jannetje Vreugdeheel. Het is uitgegeven door Carrera. Kost bij de lokale boekhandel €33,99. Nou, dat was dus een dik boek om je vingers bij af te likken. Maar je hebt ook een dik boek om de geest te verrijken. En dat is de roman Greenwood van Michael Christie. Ja. En het is ook helemaal in stijl vormgegeven, begreep ik van je.
Ja, prachtig. Klopt, ja, het is heel mooi voor hem gegeven. De titel die geeft wel aan, het gaat duidelijk over hout. Daar komen we over te spreken zo, Greenwood. Maar als je het boek beetpakt, dan zie je ook direct in feite de houtnerven er al doorheen lopen. Als je de zijkant van het boek bekijkt, dan is dat prachtig gemaakt met de jaringen van een boom die je erop afgebeeld ziet. En ook als je het boek openmaakt, het beslaat een heel aantal decennia, ruim een eeuw zelfs, die besproken wordt. Dus er komt vast in een goed historisch overzicht dan betaamt dan een stamboom in voor. Nou ja, stamboom, ook een mooie link naar het onderwerp natuurlijk. Dat doen ze dan ook op een iets afwijkende wijze. Je ziet ook aan de binnenkant de jaringen van een boom. Waarbij dus het centrum van het boek dus begint op 1908 en 2038, dat is de buitenste ring van de boom. En dat is dus het jaar waarin het ook daadwerkelijk begint, het verhaal.
Ja, is er geen mooi woud meer, maar een stervend woud.
Klopt, ja het is net in de toekomst gesitueerd, 18 jaar vanaf nu. En inderdaad, naar de ontwikkelingen zoals ze dus nu gaan met de ontwikkeling van het aantal bossen op aarde, die worden wat doorgetrokken. Inderdaad, de bomen zijn allemaal uitgestorven een beetje. Een aantal wouden staan er nog. En eentje is er voor de rijke Canadese kust, waar natuurlijk enorm veel bomen staan, gelukkig. En daar speelt de openingsscène zich af. Eigenlijk is het een soort van toeristische bestemming geworden, dat woud waar die dame zich begeeft. En ze is daar een soort van boswachter, een rondleider in dat prachtige bomenrijk. En de mensen komen daar naartoe om te genieten van de zuurstof in feite.
Jeetje, is wel erg. De roman gaat ook terug in de tijd.
Ja, zeker. Want het blijkt dat Jake Greenwood, die dus daar die rondleidster is, dat hij een familie heeft die tot aan 1908 dus terug kan worden gebracht. En als je door de jaren heen dan die familie dan volgt, dan ontwikkelt zich eigenlijk dus die aan de ene kant heel erg industriële manier, zeg maar, om de aarde uit te buiten, als ik het zo mag zeggen. Zo zwart-wit wordt het niet gezegd, maar om te gebruiken, laat ik het zo zeggen. En aan de andere kant dus de verdedigers van het woud, de verdedigers van de bomen. Die je dus met hart en ziel strijden om zoveel mogelijk van die bomen nog te behouden voor de toekomst. Het is een mooi vormgegeven boek, maar het is ook een prachtig, vertederend boek ook, zoals je het leest. Wat je helemaal opslokt in die tegenstellingen.
Greenwood van Michael Christie, uitgegeven door Signatuur. Kost in de winkel €24,99. En hebben we nog heel korte tijd voor wel een mooi boek. Hoop dat we het niet te kort doen. Nee. Dingen die we toevertrouwen aan de wind. En dat is een boek over een echt bestaande telefooncel die niet echt werkt.
Nee, je hebt het misschien wel net meegemaakt. Het was ook prachtig inderdaad om het toen al te lezen. In 2011 was het tsunami in Japan. En vlak daarna kwam in het nieuws een telefooncel die inderdaad dus staat in een tuin ergens in Japan aan de oostkust, waar een telefooncel dus niet werkt, maar waar wel de mensen naartoe kunnen gaan om te spreken eigenlijk, zo ervoeren ze dat dan, ervaarden ze dat met hun geliefden die ze verloren hebben. De cel is niet aangesloten, maar ze proberen op die manier toch nog afscheid te kunnen nemen. En dat wordt op dit boek dus prachtig geromantiseerd. Een thema wat natuurlijk velen raakt, hè? Afscheid nemen en niet meer kunnen spreken. Hoe doe je dat? Via zo'n telefooncel.
Ja, dingen die we toevertrouwen aan de wind van Laura Imai Messina. Het is uitgegeven bij Bruna, kost €20,99. En er is één luisteraar die dit boek kan winnen. 010-436-4436. En je maakt kans. Dat waren vast een paar tips van Gert-Jan. Dan weet je wat je kan vragen voor Sinterklaas. Maar hij is er op 5 december ook nog voor de hoogste nood, Gert-Jan. Dankjewel en
leuk.
Tot de volgende keer. Fijn weekend vast. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer. Walter Monster, Danielle Koren en Roeland Kuppers werkten mee. Ik wens jullie allemaal een fijn weekend. Morgen dan is Chris Natuurlijk er weer. En straks natuurlijk fijne muziek voor volwassenen van Johan Derksen. Fijn weekend. Pas goed op jezelf en op elkaar.
Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.